BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Jelle Maasbach.
Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX-factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die erbij praat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is hier Stan Westerter van Bond Capital Partners. Stan, goed dat jij er bent.
Dankjewel, Jelle.
Ook terug van vakantie. Elke keer als ik iemand te gast heb, moet ik zeggen terug van vakantie.
Ja, correct.
Volle bak weer aan het werk.
Nou, we zijn rustig aan het starten weer. Maar het zijn interessante weken geweest. Hè? Het is normaal komkommertijd nu. Maar er is toch een hoop informatie die verwerkt moest worden. Ja. Dus van met mijn neus in de boter.
Zeker, daarover gesproken. Deze aflevering gaan we het hebben over de bestuurswissel. Frans van Houten die ruimt het veld als CEO na het drama met de slaapapneuapparaten bij Philips. Hij was bijna 12 jaar de topman van het bedrijf, maar stopt een half jaar voor het einde van de termijn. We komen zo meteen bij zijn opvolger. Stan, maar eerst naar dat vertrek. Een aantal beleggers wilden het al. De VEB riep al op, Frans van Houten moet opstappen. Mm-hmm. Is het goed dat hij het bedrijf verlaat?
Nou, het is goed dat jij erbij zegt, een aantal beleggers wilden dit al. Ik denk vanuit beleggersperspectief is het logisch dat hij het veld ruimt. Maar ik denk op een gegeven moment ook dat er andere partijen bij zijn gekomen. Hè? Onder andere klanten, leveranciers, waarschijnlijk intern ook. Er is natuurlijk echt wel het een en ander gebeurd de afgelopen anderhalf jaar. En daar is het betere crisismanagement voor nodig. En laten we heel eerlijk zijn, Frans van Houten heeft het voor dat slaapapneu-verhaal het bedrijf wat dat betreft fantastisch geleid en de juiste beslissingen genomen. Mm-hmm. Maar dit is echt helaas een smetje op zijn blazoen geweest. En ik denk ook dat die positie gewoon aan allerlei kanten onhoudbaar voor hem is geworden.
Ja, want hij heeft er echt een zorgtechnologisch bedrijf van gemaakt. Hij heeft het omgeturnd. De eerste 10 jaar vol lof. Door die laatste periode, die laatste 1 tot 2 jaar, wordt zijn termijn overschaduwd, denk
Ja, je? Zeker. Kijk, als je het opknipt, zeg maar, in die 10 jaar daarvoor, hè, dat wat inderdaad, hij kwam binnen met een duidelijk mandaat, een strategie. Oké, Philips moet marktleider worden binnen de zorgtechnologie. Dat waren ze al voor een groot gedeelte waar ze mee actief. Maar die focus moet daarop komen. Daar zit veel groei in, daar zit veel kennis in voor Philips. Daar willen we in verder groeien. Nou, along the way heeft hij een hoop zaken afgestoten, verpakt, doorverkocht, noem het allemaal maar op. Dat heeft hij echt goed gedaan. En dat zag je ook, hè, als je dan over de appreciatie daarvan praat, dan zag je dat ook duidelijk terug in de aandelenkoers van Philips, die flink was opgelopen over de afgelopen over die 10 jaar, zeg maar. En dan als je dat nu kijkt naar de afgelopen 1,5-2 jaar, ja, dan is dat volledig ontkoppeld. Vanaf het hoogtepunt meer dan 60% in waarde gedaald.
Gigantisch naar beneden.
Ja, dat is ongelooflijk. Dus zijn eerste periode was bij wijze van spreken in cijfers uitgedrukt een 9+. En de laatste 1,5 jaar is echt een 3- geweest. En dat is toch wel apart. En als je dan vooruit kijkt, gedane zaken nemen geen keer. Het is wat het is. Is hij dan de beste man om dat varkentje te wassen en dat probleem weer op te lossen? Dan denk ik dat het antwoord even heel kort door de bocht nee is, als je alles overweegt. En dat het tijd is inderdaad om een andere persoon daar op die plek neer te zetten.
Ja, straks meer over Philips en de nieuwe CEO, zijn opvolger. En wat voor zin dat heeft om een topman te vervangen. Maar eerst krijg je de meest opvallende beursverhalen van de afgelopen week. Vuurwerk op de laatste handelsdag van de week voor Just Eat Takeaway. Het aandeel stond rond lunchtijd zo'n 40% hoger. En dat allemaal door een verkoop.
Beleggers zijn dol enthousiast over het nieuws dat Just Eat Takeaway een Braziliaanse dochter heeft verkocht. Prosus, ook met een notering in Amsterdam, koopt iFood, dat is de naam van die dochter, voor 1,8 miljard euro.
Al maanden wordt er gewaarschuwd voor een recessie. Maar de Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal gewoon met 2,6%.
Met alle angst voor recessie die nu overal weer terugkomt, zal een groei voor veel mensen misschien al een verrassing zijn. Maar 1 van 2,6, dat komt niet ieder jaar een keer voor.
De 8 grootste olie- en gasbedrijven van de wereld hebben alle records gebroken in het tweede kwartaal. Samen 110 miljard euro aan winst. Vooral Aramco springt eruit.
Its second quarter profit blows away all prior records. 48.4 billion dwarfs the profit of any listed company in the world.
Het kabinet doet een beroep op het bedrijfsleven. De lonen moeten omhoog om de koopkracht te herstellen.
De kwetsbare groepen ondersteunen is natuurlijk de eerste prioriteit. Maar ook de middeninkomens zorgen dat die zich gesteund weten, dat die perspectief hebben. En dan gaat het toch vooral over loonsverhoging.
Apple is bezig met een nieuw verdienmodel, ontdekte persbureau Bloomberg. Advertenties op iPhones.
Currently the company places display ads in its news and stocks apps, but the piece speculates that search ads could appear in the future in Apple's Maps apps, as well as Apple's digital storefronts like books and podcasts.
En Disney ligt onder vuur van een activistische aandeelhouder. Het gaat om Dan Loop. Hij wil dat sportzender ESPN wordt verkocht.
The activist suggesting the media giant spin off its ESPN business. Loop also wants Disney to cut costs and amp up buybacks.
Ja, inderdaad. Als je dit zo allemaal hoort, geen komkommertijd in ieder geval. Die activist waar het net over ging bij Disney, die zegt ESPN, allemaal leuk en aardig. Maar daar kan je veel meer dingen mee doen. Je kan er veel meer dingen mee aanbieden. Dat is nu lastiger als ze onderdeel zijn van Disney. Bijvoorbeeld kan je dan gaan kijken naar het aanbieden van sportweddenschappen. Hoe kijk jij ernaar om te beginnen naar die stap van die activist om dit onderdeel
nou, Daniel Loop, Third Point, is natuurlijk een bekende activistische aandeelhouder. Die zien we vaak terug ook in Nederland. Inderdaad, in Disney zit hij volgens mij al een tijdje aan boord, als ik mij niet vergis.
Hij zat daar, toen is hij uitgestapt en nu is hij dan weer terug.
Ja, precies.
Hij is er vaker van de
partij geweest. Ja, hij kent de club, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Kijk, en Disney is natuurlijk, wij kennen Disney allemaal, denk je meteen aan Mickey Mouse of Donald Duck. Maar Disney is een veel groter bedrijf natuurlijk dan dat. Hè. Van de pretparken, maar ook van de cruise lines. Maar ook inderdaad van de streaming inmiddels. Maar het grootste onderdeel was altijd kabel. Ja. Gewoon de cable television, de network television, zoals ze dat in Amerika noemen. En daar hoort ESPN eigenlijk ook bij, de sportzender. En ja, we weten allemaal, hè, we hebben een enorme shift van lineair, analoog naar digitaal televisie kijken, streaming on demand. Disney gaat daar een stukje in mee, maar ze hebben nog een enorme legacy met die cable business natuurlijk. Het enige eigenlijk waarvan de verwachting is dat mensen toch het zeg maar lineair zullen blijven kijken, is als het live events zijn, sport en of nieuws. Nou ja, dan heb je dus een hele grote sportzender in huis. En hij geeft aan, oké, ik zie eigenlijk die synergie tussen die twee niet zozeer op termijn. Sterker nog, Disney heeft een bepaald imago. Daar hoort sport en betting daar misschien niet helemaal bij. Ja. Dus zet het er los van. En dan is het meer waard dan dat je het in het concern houdt. En kan Disney gewoon de opbrengst opstrijken.
Maar het is nu best wel een mooi onderdeel. Je zou kunnen zeggen, je wil sport hebben. Andere streamers die zouden het ook wel willen hebben. Maar het is gigantisch duur om dat erbij te hebben. Hebben het nu al. Je kan het aanbieden in pakketvorm samen met Disney Plus. Wat
zeker,
nu gebeurt.
Zeker.
Moet je dan wel afscheid nemen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik denk dat wat je de laatste jaren ziet. Kijk, Disney, ik omschrijf het net al die activiteiten die ze hebben. Het is een soort conglomeraat. En je hebt vaak een soort conglomerate discount wat dat betreft. Hè. De Philips vroeger had dat ook. Maar je ziet steeds meer bedrijven die brengen echt een focus aan waar ze in willen zitten, zeg maar. En als je het zo bekijkt, dan past ESPN niet in het geheel waar het entertainmentbedrijf Disney in principe naartoe wil, wat mij betreft, denk ik. Of zou daar niet in moeten passen. Dus ik begrijp wel dat Daniel Loop ook zeggen van oké, pak dat eruit en verkoop het en breng dat apart naar de beurs of hoe je dat dan ook wil doen. Maar dat geldt eigenlijk wel voor meer onderdelen van Disney. Dat geldt ook voor de cable, de traditionele cable is al langer over gezegd van joh, waarom split je dat niet af? Want eigenlijk heeft dat niet zoveel meer met de hele entertainment tak van het bedrijf te maken.
Maar is nog niet zo'n hele gekke gedachte dus als ik naar jou luister.
Zeker niet.
Om onderdelen af te splitsen.
Maar alleen er zijn meerdere onderdelen die je uit elkaar zou kunnen trekken wat dat betreft.
Er was één analist die zei, nou als je ESPN gaat afsplitsen, dan is het 40 miljard dollar waard. Kan je wel veel leuke dingen mee. Maar
ja, zeker. En Disney
aan
is
je reactie te zien, twijfel jij of die 40 miljard eraf krijgt?
Disney is ook best wel fors gefinancierd, dus best wel wat schuld. Hè. Normaal is het een cashflow rich bedrijf met al die verschillende activiteiten die ze hebben. Dus ook niet zo erg dat je daar een flinke schuld tegenover zet. Maar door corona zag je natuurlijk wel dat er heel wat van die activiteiten, dat de inkomsten daar ineens op nul stonden. Dus dan ga je toch ook afvragen, is het wel houdbaar, sustainable long term om zoveel schuld te hebben? Dus inderdaad, als ze iets voor een goede prijs kunnen verkopen, dan denk ik niet dat een heel slecht idee is. Of het meteen 40 miljard waard is, dat waag ik te betwijfelen. Ik vraag me af wie dat neergaat. Ik ken de onderliggende cijfers van ESPN niet. Hè. Dat zal ongetwijfeld ook weer advertising business met name zijn waar de opbrengsten uitkomen. Nou, we weten allemaal dat advertising in nogmaals analoog lineair minder worden ten opzichte van digitaal streaming. Behalve dus in dit soort live events, om het zo maar te noemen. Maar 40 miljard, dat lijkt mij wel heel erg hoog gegrepen.
Ik wil nog even die reactie van Disney van het bestuur aan jou voorleggen. Hun verweer. Ze somden even op wat de topman allemaal heeft gedaan tot nu toe. Bedrijven door de coronacrisis loodsen. Parken weer winstgevend gekregen. De streamingtak boven verwachting.
Ja.
Gaan ze met dat soort argumenten gaan ze het winnen van zo'n machtige aandeelhouder?
Nou, kijk, als je weet dat hij aan boord is weer bij Disney, dan gebeurt er heel vaak, zeg maar, veel aan de voorkant via de media. Maar het meeste gebeurt aan de achterkant. En het is echt niet zo dat het idee waar hij mee komt, dat iets nieuws is. Ik bedoel, vaak wordt in de Raad van Bestuur ook continu natuurlijk gekeken, hoe kunnen we het bedrijf optimaliseren? Welke onderdelen horen wel bij elkaar? Waar zit synergie, waar niet? Waar moeten we de focus in aanbrengen? Dus het zal geen nieuw idee zijn. Dus Disney zal ook niet ineens verrast zijn van, oh joh, dat is raar dat je daarmee komt. Daar hebben we zelf nog nooit over nagedacht. Maar ja, ik vind het heel lastig, omdat dit landschap is met name heel erg in beweging. Die transitie nogmaals blijven benoemen. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien over een aantal jaar. En misschien ga je nu wel bij wijze van spreken een actie ondernemen waarvan je later denkt van, joh, dat hadden we nooit moeten doen. Want we hebben die content keihard nodig om onze streaming weer te pushen.
Lijkt mij wel als je die content nu hebt.
Ja. Precies. En het is best wel unieke content natuurlijk. Dus wat dat betreft, alleen je weet ook niet weer wat de prijzen daarvoor gaan zijn. Netflix heeft natuurlijk hetzelfde probleem, dat ze op een gegeven moment zijn gaan produceren omdat de content nog goedkoper is dan dat je het van derde partijen moet in gaan kopen. Ja, als dit een unieke angle is om je product, je streaming, je Disney Plus, dan meer mee te verkopen. Of Disney Plus, omdat je een ESPN bij wijze van spreken erbij krijgt, omdat je daarvoor betaalt. Ik noem maar iets. Ja, dan kan ik me voorstellen dat wel synergievoordelen met zich oplevert. Maar de vraag is dan dus, oké, wat is het stand-alone waard? En dan krijgen we allemaal berekeningen van investment banks inderdaad. Versus, wat is het ons waard als wij het binnen het bedrijf houden?
Cijfers die we dan wel hebben van die oliebedrijven. Ik zag je al een beetje verlekkerd kijken. De 8 grootste spelers, waaronder Shell, BP en Aramco, hebben dus 110 miljard euro aan winst gemaakt in het tweede kwartaal. Aramco was in zijn eentje bijna goed voor de helft van dat bedrag.
Ja.
Dat zijn toch ongekende cijfers?
Ja, bizar. Ik zat ook even snel terug te rekenen net. Valuta van Saudi-Arabië versus de euro. En Saudi-Aramco komt op een waardering uit van 2200 miljard euro ongeveer. Als ik dat even goed heb berekend. Dus nog steeds qua marktwaarde of weer het grootste bedrijf ter wereld. Boven de technologiebedrijf. En als je dit soort winsten ziet. Ik geloof dat ze 48 miljard in één kwartaal dollar.
Ja.
Ja, dat is ongekend. Dat is ongelooflijk.
En toch is het nog steeds bijna onmogelijk voor buitenlandse partijen om te investeren in dit aandeel. Is dat een gemiste kans?
Nou, kijk. Dat is lastig. Kijk, Saoedi-Arabië heeft het toen al naar de beurs gebracht, natuurlijk met het idee om toch meer visibility te krijgen van die waarde. En ook om liquiditeit potentieel op termijn te creëren. Want we weten toch dat fossiel ooit een keer in de toekomst minder gaat worden. Dat zie je nu nog niet terug. Nee. Als je nu zou kijken en je weet niet welke sector het is, dan denk je, joh, wat is hier aan de hand? Ja, het is toch lastig. Het is een beetje onbekend, maakt onbemind, denk ik. Ik denk dat wij toch als westerse beleggers
voor dit soort type.
Ja, ons meer zo lang voelen bij een Shell, even los van de hele duurzaamheidsdiscussie, dan dat we in de zandbak ons geld beleggen. Ja, het klinkt heel oneerbiedig. Kijk, het geld spuit eruit, maar je bent sowieso minderheidsaandeelhouder. Je hebt uiteindelijk niks te zeggen, want de Saoedische staat bepaalt natuurlijk alles wat er gebeurt. Dus of het heel aandeelhoudersvriendelijk bedrijf is, dat waag ik te betwijfelen.
Zou je er als vermogensbeheerder in durven investeren?
Nee, niet snel. Dat heeft ook te maken met het feit inderdaad, waar liggen de aandelen, hoe is de verhandelbaarheid, hoe makkelijk kunnen we erin en eruit, dat soort zaken. Wat heb je te zeggen als aandeelhouder? Dat wil niet zeggen dat wij zo groot zijn dat wij even bepalen wat er gebeurt, maar we willen wel zeker weten dat er andere partijen ook bij zitten die wel het voor het zeggen kunnen hebben, zonder dat er één iemand is, bij wijze van spreken, die aan de knop draait en even besluit dat het dividend zomaar geschrapt wordt. Ik noem maar wat.
Iets heel anders. Een paar afleveringen geleden zei je hier, ik luister heel vaak naar de AX-factor. Is dat nog steeds, hè?
Ja, zeker. Als ik de kans krijg.
Mocht jij, leuk bruggetje, als luisteraar ook zo'n fan zijn, net als Stan, en je nog niet geabonneerd hebben, doe dat vooral. Dan heb je de nieuwe aflevering gewoon direct in je podcast-app.
De AX-factor. Jelle Maasbach.
En dan terug naar Philips. Eerst terugblikken voordat we naar de toekomst van het bedrijf kunnen kijken. En die toekomst, daar was Frans van Houten behoorlijk mee bezig. Je hoorde het net al van Stan. Hij bouwde Philips de afgelopen jaren om tot een zorgtechnologisch bedrijf. En hij nam daarvoor grote beslissingen. De huishoudelijke tak die werd voor miljarden verkocht. De consumentenelektronica ging de deur uit. En de lichtdivisie, waar het allemaal mee begon, ging naar de beurs.
In 1891 begon men in een onooglijk klein fabriekje met 12 man aan de fabricage van de elektrische lamp. Sommigen zullen zich dat dunne glazen peertje nog herinneren.
De lichtdivisie die dus als Signify naar de beurs werd gebracht. En dat deed de beurswaarde van Philips goed. In april vorig jaar bereikte de beurskoers zijn all-time high, tot de problemen met de slaapapneuapparaten naar buiten kwamen. Sindsdien is zo'n 30 miljard euro aan beurswaarde verdampt. En dan is de vraag aan jou, Stan. Wat voor aandeel is Philips op dit moment?
Philips is een aandeel met een hele goede, gezonde, fundamentele basis in een hele interessante sector. Waar ze een van de marktleiders in zijn. Maar tegelijkertijd potentieel een heel groot juridisch, fiscaal, financieel probleem heeft.
Het is echt dat slaapapneu gebeuren. Als ja. we dat niet hadden gehad, dan was het nog steeds een waanzinnig
bedrijf. Ja, en waar vertaalt zich dat in die lage koers is met name als je het altijd plat slaat, is onzekerheid en onduidelijkheid. En we hebben dat natuurlijk meer bij andere bedrijven gezien. Ik denk even aan Bayer, Monsanto. Denk even aan vroeger de BP Oil Spill. Op het moment dat er iets gebeurt en je weet niet, oké, wat gaat dit potentieel voor financiële consequenties hebben? Als daar een groot vraagteken achter komt. Ja, dat betekent onzekerheid, onduidelijkheid voor een hele lange periode. Zeker als het gaat over zorg en als het gaat over Amerika, waar je ook nooit helemaal zeker kan zijn van hoe het zich gaat ontvouwen. He, ook omdat het rechtssysteem iets anders werkt. Daar zijn beleggers gewoon allergisch voor. En dat is ook gebleken bij het aandeel Philips. Wel onderliggend. Natuurlijk hebben ze ook wel wat uitdagingen, zeg maar. Maar gaat het nog niet eens zo gek slecht. Ja. Maar je krijgt nu voorziening op voorziening. Daar zullen we het zo wel even over hebben. Ja. Hoe Frans van Houten die crisis heeft aangepakt.
Ja, maar vooral, als ik dat zo allemaal hoor, dan gaat het in de papieren lopen. Hebben ze de financiële middelen? Want volgens mij was het altijd best wel een financieel sterk bedrijf. Maar hebben ze genoeg geld in kas om al die rechtszaken bijvoorbeeld te voldoen?
Nou, en dan kom je dus inderdaad bij het stukje onzekerheid uit. Kijk, als je het even plat slaat, gaat het erom dat dat slaapapneuapparaat, dat potentieel gezondheidsschade, eventueel kankerverwekkend kan zijn. Philips zegt daarvan, oké, dat schuim dat kan afbrokkelen. Waarom gebeurt dat in Amerika? Omdat ze daar blijkbaar met ozon schoonmaken. Maar dat was niet de bedoeling dat je dat daarmee doet. Want daarvan kan de schuim afbrokkelen. Dus je zou kunnen zeggen, technisch gezien, als je dat zo even leest, ik heb ook niet alle papieren daarvan gelezen, maar dan zeg je, ja, Philips heeft wel een punt. Ik bedoel, er staat ook duidelijk in de guidelines dat je dat niet met dat spul moet gaan schoonmaken. Maar als je, daarom zeg ik, het rechtssysteem is in Amerika wat anders. Je hebt daar gewoon met een jury te maken die bij wijze van spreken van straat wordt afgeplukt. En als je gaat claimen, ik heb gezondheidsschade of mijn partner is overleden door toedoen van dit gebeuren. En zij als ze bij wijze van spreken het verhaal maar erg genoeg vinden, dan kunnen ze toch besluiten van Philips, jullie hebben steken laten vallen. Jullie zijn schuldig. Met andere woorden, je kan je portemonnee trekken. Dat, ik chargeer een beetje, maar we hebben dat wel vaker gezien bij andere. Bayer, nogmaals, net al even aan gerefereerd, is hetzelfde soort verhaal. Waarbij je zegt van dit is raar. In Europa zou dit niet zo snel gebeuren. Maar in Amerika, nogmaals, als het over gezondheidszorg gaat en over potentiële gezondheidsschade. Mm-hmm. Ja, dan
ben je aan de beurt.
Dan ben je potentieel aan de beurt.
Maar dan moeten ze dus ook potentieel rekening houden met miljarden. En dan is de vraag, hebben ze dat? Of moeten ze dan geld ophalen? Hoe werkt zoiets?
Dan is eigenlijk intrinsiek de vraag, gaat Philips dit overleven? En ik denk dat antwoord ondubbelzinnig ja is. Kijk, het is ook niet de bedoeling, denk ik, van de claimanten, wat is het goede woord?
Mensen die een claim hebben ingediend, om het makkelijker te
om zo'n bedrijf om te trekken, want daar heeft niemand iets aan. En daarnaast, Philips is natuurlijk meer dan alleen slaapapneuapparaten. Al het andere loopt door en dan maken ze goede marges op en ze hebben een goede balans, goed op orde. Ze kunnen wel wat leiden, zeg maar. Maar het is met name nogmaals die onzekerheid. En dat maakt het trouwens ook beleggingstechnisch wel weer interessant. Hè? Want je hebt wel vaker bedrijven, ik heb er net al een paar genoemd. Hè? We hebben trouwens nu ook discussie over maagzuurremmers in Amerika. Zantac, Sanofi, GSK, Pfizer. Schijnt ook als je het te lang tegen hoge temperaturen weglegt, komt er een bepaald stofje in wat potentieel kankerverwekkend zou kunnen zijn. Maar die stof komt ook voor in noten en in rauwe vis en dat soort zaken. Dus krijg je ook een hele discussie van is dat nou de fabrikant aan te rekenen of heb je gewoon verkeerd gebruik gemaakt van het medicijn als je het een jaar lang in 35 graden neerlegt, bij wijze van spreken. Dus altijd een hoop discussie, maar het punt is, het wordt wel interessant, want de afstraffing is vaak achteraf gezien harder dan dat de realiteit is in de zin van wat zijn financiële schade ervan leiden. Maar nogmaals, onzekerheid leidt tot lage koers. Dus op lange termijn, met echt een lange blik, kan het aandeel Philips nu best wel interessant zijn. Alhoewel ik denk dat je de komende periode nog wel vaker, het zal niet meteen omhoog schieten, want er is gewoon nog veel onduidelijkheid en dat gaat niet ineens weggenomen worden van een andere dag.
En dan gaan we ook altijd kijken van wie is de schuldige. Het wordt wel heel erg op Van Hout gefocust, maar ik denk die man zit niet als enige in de raad van bestuur. Hebben zijn mededirecteuren zitten slapen of de raad van commissarissen? Hoe kijk je daarna?
Nou, ik hoop dat er een keer nog weer een mooie Nederlandse journalist is die er weer een aardig boek over gaat schrijven.
Want dat
is natuurlijk, precies. Die is gespecialiseerd in dit soort zaken, maar dan zal er waarschijnlijk naar buiten buiten komen dat in eerste instantie het management in Amerika het een beetje onder het tapijt heeft geschoven. Of heeft gedaan van ja, het is niet materialistisch. Dus er komt wel eens wat terug met een klacht. Maar goed, dat
past binnen de marge. Volkswagen toen ook zagen.
Precies, ja. Inderdaad. Dieselschandaal. Maar de problemen werden wel steeds groter. En wat wordt Van Houten nou specifiek aangereikt? Kijk, uiteindelijk is hij wel degene die de voorzitter van de Raad van Bestuur is. Dus degene die eindverantwoordelijk is. Dus je kan nooit zeggen, ik heb het niet gewoest. Nee, het is jouw taak om het te weten. En twee, als je het weet, hoe ga je ermee om? Met name richting, in dit geval, de beleggerscommunity. Dus naar de buitenwereld toe. Maar ook naar leveranciers en klanten en zo, waar we net al over hadden, personeel. Ja, en dan zie je dat hij het vanaf het begin af aan eigenlijk verkeerd heeft ingeschat, achteraf bezien. En dat hij het altijd gedownplayed heeft. De eerste keer dat ze melding maakte van die problemen was bij de eerste kwartaalcijfers 2021. Nou, dat viel toevallig wijs, wat jij net al zei, ongeveer tegelijk met de hoogste beurswaarde van Philips ooit in de historie.
Ja.
Maar toen werd het in een soort van bijzin vermeld van, oh ja, we hebben nog een voorziening van, ik geloof 250 miljoen euro, want er zijn wat slaapapneuapparaten teruggekomen. Toen was iedereen al achter, wat is er aan? Maar dat werd erger op erger. Er werden nog meer voorzieningen genomen. Toen bleek dat er apparaten teruggeroepen moesten worden. Eerst een paar honderdduizend werden er uiteindelijk 6 miljoen uit mijn hoofd. Toen bleek dat de FDA en zelfs de Amerikaanse justitie zich ermee gingen bemoeien. Allerlei kritische vragen aan Philips zijn gaan stellen. Toen bleek dat er winstwaarschuwingen overeen kwamen. Dus als je van begin af aan naar buiten toe wat proactiever was geweest en wat minder volgens mij had gecommuniceerd van jongens, valt allemaal mee, geen probleem.
En dat lag wel bij hem echt?
Dat absoluut. Hij is degene die de kwartaalcijfers presenteert en die het verhaal vertelt en die de conference calls met de analisten doet en die moet vertellen hoe de vork in de steel zit. Dus absoluut een communicatieprobleem.
Maar hoe kijk jij naar bijvoorbeeld de toezichthouders?
De
raad van commissaris van Philips, hebben zij wel goed te werken?
Fijk Sijbersma dan natuurlijk, die was natuurlijk net binnen toen dit speelde. Ik kan me voorstellen, kijk, wij kennen hem natuurlijk als CEO van DSM. Hele intelligente man, ook met echt een duurzaamheids... goed zijn voor je mensen, goed zijn voor je omgeving, et cetera. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij heel even heeft gezegd, oh, wacht even, we gaan niet meteen de baby met het badwater weggooien. Even kijken hoe dit zou gaan uitspelen. Maar ik denk dat hij ook zich gerealiseerd heeft van, ja, dit is niet houdbaar. Want ik verwacht eigenlijk ook nog dat Philips op het moment dat die overgang naar nieuwe CEO Roy Jacobs er is, dat ze natuurlijk nog even de laatste pijn meteen uit het bedrijf bekend zullen maken. Met andere woorden, er zit nog wel wat aan te komen. Als je kijkt naar de eerste halfjaarcijfers en je ziet de marges die ze daar gehaald hebben versus de marges die ze in de outlook voor het hele jaar willen halen, dan denk ik niet dat gaat lukken. Met andere woorden, zou nog wel eens een keer een winstwaarschuwing aan kunnen zitten komen. Ja, dat is voor de zoveelste keer, dat had Van Houten sowieso niet gered. Dus het is vrij logisch dat dan nu ook een half jaar voordat zijn officiële termijn erop zit, dat ze zeggen, joh, Frans, bedankt voor je diensten, maar we moeten door.
Nou, dat is een goed bruggetje naar zijn opvolger, Roy Jacobs, die je al noemt. De jongste CEO van Philips ooit, 48 jaar is die slechts. En toch wordt hij een veteraan genoemd, omdat hij overal binnen het bedrijf heeft gewerkt. En zeg jij, zijn eerste daad is dan waarschijnlijk een winstwaarschuwing. Daar beginnen heel veel topmannen.
Ja, want je ruimt eerst de rotzooi van je. Kijk, anders als jij het een kwartaal later doet, dan is het op jouw bordje natuurlijk. Nu kan je het nog bij de oude CEO. Het klinkt heel onaardig, maar zo is het natuurlijk gewoon. Ja. Je kan schoon schip maken, letterlijk. Dus je begint liever met een schone lei en je neemt alle pijn en je bent in één keer duidelijk wat de worst case wat het is, bij wijze van spreken. Ja. Je pompt de voorzieningen nog even op. En dan, vanaf dan, is het ook echt op jouw konto. Dus dan ben jij ook verantwoordelijk en word je daar ook op aangesproken. Dus ik begrijp heel goed dat veel CEO's zeggen, oké, ik wil alle pijn eigenlijk in één keer nu duidelijk hebben. Ook naar de aandeelhouders toe en naar de analisten en de hele beleggerscommunity. Of eigenlijk naar de hele wereld. Hè, want er zijn meer mensen die bij Philips betrokken zijn. Om gewoon een soort nulmeting te doen. Dit is wat we nu weten.
Ja.
Dit is hoe we ervoor staan. Dit is wat we maximaal aan eventuele schade kunnen verwachten. Hè? Als er niet al te veel gek veel verandert. En dit is hoe we het aan gaan pakken. Nou, en dan heb je veel duidelijker een uitgangspunt waar je als belegger zeg maar de balans op kan maken en waar je je analyses op kan doen. In plaats van dat er maar elke keer weer achter de realiteit werd aangehold door het bedrijf.
Voor je zover kan zien, is die Roy Jacobs de man die Philips er weer bovenop kan helpen?
Nou, ik ken de man niet persoonlijk, maar laat ik het zo zeggen. Ik begrijp heel goed dat ze deze persoon gekozen hebben. Hè. Ook daar weer vanuit de Raad van Commissarissen hebben natuurlijk een opdracht om te kijken naar wie moet dat bedrijf gaan leiden.
Mm-hmm.
In de situatie waar het bedrijf in zit. En dan kan je zeggen, oké, moet die intern, moet die extern zijn? Moet het een Europeaan zijn, moet het een Amerikaan zijn? Ik begrijp heel goed dat ze iemand van intern hebben genomen. Het voordeel is, hij zat al op het dossier. Hij is betrokken bij de terugroepactie.
Ja, precies.
Hij kent Philips dus inderdaad door en door. En het is een Nederlander. Dus je hebt, en dat is een tweede punt, je hebt ook geen discussie even over beloning. Want stel je voor dat ze iemand extern Amerikaan hadden gehaald voor heel veel geld. Die had zich dan eerst nog eens, bij wijze van spreken, een half jaar lang moeten gaan inlezen voordat hij keuzes kon gaan maken. En die ging ze ook nog eens een sloot met geld meegeven. Nou, dan had ik de krantenkoppen graag gezien.
Dat had wel op de voorpagina van het FD gestaan.
Ja, dat had wel vermakelijke journalistiek weer geweest. Maar ik denk voor het bedrijf zelf hadden ze meteen wel 1-0 achter gestaan.
Maar ze hebben ook haast als ze hiervoor kiezen. Want ze zeiden, Siebesma, die je net aanhaalt, die zei, deze man die kent het dossier, die kunnen gelijk inzetten, we kunnen gelijk
natuurlijk
aan de bak.
Ja, nou, dat is toch fijn. Ja. Eigenlijk, ja, het is meer een ander naampje op de voordeur dan dat hij kan in principe gewoon doorgaan waar hij gebleven is natuurlijk. Alleen dan als eindbaas.
Precies. En ja, hij kent die terugroepactie, dus hij weet precies hoe het gaat.
Ja, en hij kan dus ook meer duidelijkheid geven naar de buitenwereld.
De dag nadat bekend werd dat hij Van Houten zou gaan opvolgen, kwam het volgende nieuws naar buiten. Dat in de Verenigde Staten het aantal meldingen van incidenten met die apneu-apparaten van Philips uitgekomen is op 48.000, waaronder 44 doden. Wanneer kan hij nou eindelijk eens dit dossier gaan sluiten?
Nou ja, misschien, kijk, ik ben geen complottheorie denker, maar ook het feit dat het nieuws een dag daarna weer naar buiten komt.
Een toeval, toch?
Nee, dat lijkt mij ook niet. En daarom zeg ik ook, het is met een schone lei beginnen. En nu al het negatieve nieuws naar buiten brengen voordat stokje wordt overgedragen. En dat zal je bij de volgende kwartaalcijfers dus ook nog een keer gaan zien. Hoogstvermoedelijk. Het zou me echt verbazen als ze daar met waanzinnige cijfers zouden komen. Maar wanneer kan dit dossier afsluiten? Ja.
Als ze, laat ik het zo zeggen, schrikken met de FDA, dat staat denk ik op 1, 2 en 3 bij Philips, toch? Want als je hebt geschrikt, ja, dan ben je er bijna al.
Ja, maar dat kan even duren.
Ja, dat kan echt nog een aantal maanden.
Want je moet ook zorgen dat je, nogmaals, als je dan kijkt naar wat er bij andere bedrijven in het verleden is gebeurd. Nou, pak een Volkswagen met zijn diesel, Schumelsoft, pak inderdaad een Bayer met een Monsanto, die nog steeds aan het procederen zijn in allerlei staten en op allerlei niveaus. En zelfs bij Volkswagen komt er af en toe nog wel eens toch iets naar bij. Ja, daar ook nog even een paar miljoen betalen. Dus ja, wanneer is dat zoiets helemaal afgelopen? Dat is ontzettend moeilijk. Dat maakt het ook zo lastig om.
Maar ook lastig om op die Amerikaanse markt werkzaam te zijn, los van de gezondheidsrisico's. Maar als je daar eenmaal de mist in gaat, dan ben je echt aan de beurt. En dan kan het je jaren
En dan vragen mensen zich wel eens af waarom de medicijnprijzen in Amerika 3 keer hoger liggen dan in Europa.
Dat heeft hiermee te maken.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet het uiteindelijk niemand gaat voor een structureel verlies de producten verkopen. Dus het zit toch, dat risico zit een stukje verankerd in de prijs die ervoor betaald moet worden, natuurlijk. Ja.
Dus misschien iets om in je achterhoofd te houden als je zaken gaat doen in Amerika.
Ja.
En die Jacobs, moet die ook nog een beetje goed kunnen onderhandelen? Want het staat nog wel wat op het spel. Het gaat om een bedrag van miljarden.
Nou kijk, ik denk dat daar hebben ze natuurlijk de juridische adviseurs ook voor. Die zullen gewoon eerst zeggen van joh, bewijzen jullie maar eens even heel hard gezegd dat jullie gezondheidsschade is gekomen door onze slaapapneuapparaten.
Een legertje met advocaten.
Precies, dus. En dat je het apparaat goed hebt onderhouden en dat je het inderdaad niet met verboden middelen hebt schoongemaakt en dat soort zaken. Ja, maar dan krijg je het nogmaals, want zo'n jury rechtspraak in Amerika werkt toch iets anders dan in Nederland. Het is wat onvoorspelbaarder.
Mm-hmm.
Hij zal inderdaad natuurlijk wel. Ik denk dat hij op die manier wil onderhandelen dat uiteindelijk in het totaalpakket de minste schade voor Philips op zal leveren. Zowel qua financieel als qua reputatie, als qua zaken doen in Amerika naar de toekomst toe. En dat zal waarschijnlijk betekenen dat ze de portemonnee moeten trekken. Of je nou gelijk hebt of niet, dat zie je heel vaak. Uiteindelijk toch, weet je, om het toch allemaal maar recht te trekken en die streep eronder te zetten, zoals jij het zegt. Gewoon portemonnee trekken en naar de toekomst.
Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat een topman het veld moet ruimen, zoals Van Hout in dit geval. Omdat de resultaten tegenvallen. Dat was in dit geval wel ietsjes meer dan dat de resultaten tegenvallen. Is het altijd een slimme keuze, denk jij, om de topman te vervangen?
Nee, dat ligt er een beetje aan wat er aan de hand is. In dit geval begrijp ik het heel goed. En was ik zelf ook al redelijk snel van mening van ja, dit is onhoudbaar. Overigens, wij zitten niet in Philips. Misschien goed om. Dus ik sta er redelijk objectief in. Ik ben ook niet kwaad dat de 60% van het aan. Ja, ik vind het heel vervelend. Er zitten genoeg mensen wel in.
Voor je bent niet persoonlijk geraakt. Nee.
Nee, en daarom kijk ik ook weer als opportunity naar van, hey, dit is interessant, want uiteindelijk Philips is een marktleider in de zorgtechnologie. Maar goed, dat was jouw vraag. En jouw vraag is, is het handig om altijd een CEO te vangen? Nee, ik denk niet dat je over één nacht ijs moet gaan, maar dat is hier natuurlijk niet ook niet gebeurd. Hè. Uiteindelijk heeft Frans van Houten, wat we net al zeiden, het een hele goede eerste 10 jaar gehad. Echt waanzinnig. Gewoon echt het bedrijf omgeturnd. De opdracht die hij mee had gekregen, duidelijk uitgevoerd. Goede klik met beleggers en met klanten en met personeel. Dus die gooi je niet zomaar overboord bij het eerste of minste, de eerste donderwolken, zeg maar, die zich verzamelen. Maar ja, het ligt er ook een beetje aan in welke omstandigheden dus en in welke sector. En we hebben het ook al wel eens vaker gezegd. Kijk, het is ook wat anders dan een zeg maar oprichter, directeur, groot aandeelhouder overboord gooien. Dan bij wijze van spreken een passant zoals bij Philips, even oneerbiedig gezegd. Want het bedrijf bestaat al 150 plus jaar.
Ja.
Precies, heeft meerdere CEO's gekend. Nou is Frans van Houten wel na de Tweede Wereldoorlog, geloof ik, de langzittende.
Ja, zeker.
Dat is ook knap dat je het zo lang volhoudt bij zo'n bedrijf. Ik denk dat er wel een bepaalde houdbaarheidsdatum aan een CEO zit. Maar dat is echt een beetje afhankelijk van welk type bedrijf en welke sector ze actief zijn.
En zo bijvoorbeeld inderdaad een passant die ontsla je als raad van bestuur. Als raad van commissaris makkelijker dan bijvoorbeeld de oprichter in het geval van een Jitse Groen bij Just Eat
Takeaway. Die heeft ook nog een hele smak aandelen zelf. Ja. Dus is ook nog een groot aandeelhouder. Dus kan ook via die weg nog. En vaak zijn dat de mensen die die het bedrijf opgestart hebben, die kennen echt iedere vezel van de onderneming. En die weten heel goed, die hebben een bepaalde visie en een bepaald doel. Maar soms zie je ook wel eens dat een CEO bij vroeg beursgenoteerde bedrijven wordt vervangen om de volgende groeifase zeg maar te begeleiden. Ja. Dat het toch groter wordt, dat het niet meer zozeer gaat om de business aan zich, maar ook juist het managen van het personeel en ervoor te zorgen dat je de groei in de juiste landen uitzet en met alle vergunningen en toeters en bellen zeg maar dat daarbij hoort. Dus het is in die zin heel afhankelijk van welke tak van sport. En wat ik ook vind is even, kijk, je kan de beste manager zijn ter wereld, maar als je in een verkeerde branche actief bent, en dan denk ik altijd aan Pieter Elbers bijvoorbeeld bij KLM, ik vond dat een hele goede manager.
Zeker, ja.
Maar het bedrijf, het is gewoon een sector, daar ga je nooit hoofdprijzen winnen. Om het
dus nog nooit hier een analist geweest in de AX-factor die zei, je moet in luchtvaart aandelen.
Ja, maar die gaat ook nooit komen, denk ik. En je ziet het nu natuurlijk ook weer. Maar ik wil er meer mee aangeven dat het ontzettend lastig is om een goede manager te zijn in een verkeerde branche.
Grijpen wij in Nederland sneller in dan bij buitenlandse bedrijven? Of bijvoorbeeld gebeurt het eerder dat ze bij een Amerikaans bedrijf de topman lozen dan hier in Nederland?
Ik denk dat de retoriek in Amerika nog veel harder is en veel directer dan in West-Europa / Nederland.
En wij zijn hier bijvoorbeeld ook al wel braver. Je hebt nooit echt dat heel veel aandeelhouders opstaan die zeggen die moeten allemaal, het veld ruimen.
We kennen ook niet zo echt zo'n claimcultuur of een
opstand of onder aandeelhouders.
Aandeelhoudersopstand of zo.
We zijn wel braver misschien.
Of inderdaad heel veel tegenstemmen bij een aandeelhoudersvergadering of zoiets. Er worden wel speldenprikken uitgedeeld, maar in Amerika gaat het veel harder. Zeker met waar we aan het begin van de uitzending over hadden. Er zitten natuurlijk veel meer activistische aandeelhouders nog dan hier in West-Europa en in Nederland. Die gaan af en toe echt met de botte bel erin.
Ja. Maar jij bent er dus niet altijd voorstander van om zomaar iemand te vervangen?
Dat ligt er een beetje aan. Kijk, dat is misschien niet het goede voorbeeld Philips en Van Houten, want die heeft echt ook wel strategische ontwikkelingen gemaakt. Maar als jij er echt alleen op de tent past, met alle respect, en je bent echt een passant, dan maakt dat ook niet zo heel erg gek veel uit. Hè. Sommige sectoren, denk je van, ik bedoel, Ahold, ik noem maar iets. De supermarkten, die draaien volgens mij wel. Die verkopen hun spulletjes wel even los van wie er nou in het plus zit. Ja. Hè? Dus dan kan je misschien eens een keuze maken om er daar een paar bij te kopen en daar een paar te verkopen of bol.com naar de beurs te brengen of zo. Maar
dat is een beetje wel de grap die ze maakten toen FC Barcelona dat tiki-taki, dat hele mooie voetbal speelde. En Ajax ook, dat ze zeiden, je kan André van Duin of Bassie, kan je langs het veld zetten. En dan
winnen ze ook. Ja, dat is een goede vergelijking, denk ik. Ik denk dat het daar wel op neerkomt, ja.
Jij zei net wat interessants, dat Philips nu als aandeel misschien wel interessanter is geworden. Hè? Het zit in zwaar weer, dan zou je kunnen zeggen, er is heel veel van de koers af. Dan is misschien een kans. Is dat ook bijvoorbeeld als een topman wordt vervangen in het algemeen? Dan is altijd als een aandeel in zwaar weer zit. Is het dan juist een interessant moment om in te stappen? Of,
nou, je ziet vaak aan de reactie op de beurs dat het heel pijnlijk kan zijn voor de topmannen. Je zag het bij Van Hout ook, dat was er nog, viel nog wel mee. Maar in eerste instantie was de reactie dat de koers omhoog ging.
Dat wil je natuurlijk niet.
Nee, eigenlijk niet. Je wil natuurlijk iedereen dat die staat te huilen. En oh jee, onze Messias moet het veld ruimen. Ja. Maar dat is helaas vaak niet het geval. Maar heel eerlijk gezegd, kijk nogmaals, als het over passanten gaat. Hè, en vaak de tent is groter dan de vent, zoals ze dat zo mooi zeggen, dan heeft dat niet zoveel invloed op een beurskoers. Zeker niet op lange termijn. Er kan wel op dagbasis wel wat uitslag zijn. Dit is dan een nieuwsfeitje. Nou, misschien dat partijen vanuit Amerika of Europa die heel erg short zaten, die zeggen, nou weet je wat, dit is een positieve wending voor het bedrijf. We hebben genoeg winst gemaakt op onze short positie. We kopen wat terug, dus de koers stijgt. Ja, weet je, dat weet je niet precies waar dat vandaan komt. Maar ik denk dat lange termijn niet zo heel erg veel had. Het is ook een interessante vraag. Stel je voor dat er dat Frans van Hout het anders had aangepakt en van tevoren af aan dan heel duidelijk had gecommuniceerd en veel meer de koe bij de horens had gevat, in ieder geval naar buiten toe, en het minder had gedownplayed, had de koers van Philips dan nu ook op dit niveau gestaan? Maar ja, dat zullen we nooit weten, nee. Want het is niet zo gegaan. Maar ik vind het wel interessant om over na te denken.
Ik herinner me nu ineens dat Bob Iger, die al jarenlang bij Disney de scepters waarde, toen ook bekend maakte dat hij wegging, dat toen ook die koers flink naar beneden ging. Toen dacht ik, nou, dat is voor je ego is het natuurlijk wel fijn dat als je
absoluut
weggaat,
hè? Zeker. Kijk, als Elon Musk zegt dat hij bij Tesla vertrekt,
ja, dan weet ik de koersreactie ook al.
Precies. Dus, ja. Maar dan heb je het precies over zo'n groot aandeelhouder oprichter, zeg. Maar ja, Jeff Bezos ging bij Amazon weg als CEO. Hij heeft nauwelijks invloed gehad. Bill Gates ging bij Microsoft weg. Dat werd eigenlijk in eerste instantie erger door met Steve Ballmer. Toen kwam die, met zijn naam even kwijt, die Indiër. Ja. Nadella, die heeft het waanzinnig goed gedaan. Ja. Die heeft eigenlijk die hele SaaS-markt uitgevonden. Ja, er zijn voorbeelden voor en voorbeelden tegen.
Tot slot, we hebben het al vaak over die glazen bol van jou gehad. Dit is nu Frans van Houten die bij Philips opstapt. Zijn er nog topmannen van Nederlandse bedrijven die, waarvan je denkt, die zouden kunnen opstappen? Of staan ze eigenlijk allemaal
wel
goed ervoor?
Ik denk dat, die hebben we ook vaak genoeg gesproken hier bij BNR. Ik denk dat Peter Berdowski van Boskalis op een gegeven moment, zeker als de hal Boskalis overneemt, dat hij misschien zegt, van, joh, die zit er ook al heel lang. Ja. Dat hij misschien zegt, ik vind het mooi geweest. Ook een hele goede CEO trouwens, vind ik. In ieder geval in zijn communicatie. Ik weet niet hoe die intern met zijn personeel is. Maar volgens mij, als je daar al zo lang zit, dan zullen de meerdere partijen wel tevreden met je zijn. En op dit moment, nou ja, Jitse Groen had je het net al even over. Die heeft natuurlijk ook wel de wind van voren gehad door alles wat er is gebeurd bij Just Eat Takeaway.
Maar nou vandaag, na de verkoop van dat onderdeel, gaat het weer wel beter. Hè?
Ja, zeker. Ik zit even hard op na te denken wat we nog eventueel zouden kunnen zien aan. Kijk, normaal is het gewoon een soort van toch natuurlijk verloop. Frans van Hout gaat nu met veel bombarie omdat Philips in de problemen zit. Maar meestal is het gewoon na een jaar of 6, 8 komt er een nieuwe topman.
Ja, we moeten gewoon weer afwachten.
Ja, we gaan afwachten. Ja.
Dankjewel, Stan Westerp van Bond Capital Partners. En luister ook eens naar andere afleveringen, zoals een eerdere over de problemen bij Philips of over het grote voorbeeld van Stan, Warren Buffett. Die is van vorige week. Tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.